En ondertussen wil ik Anne-Jan uitnodigen, die ons iets gaat vertellen uit het woord van God. En ik wil graag voor je bidden. Vader, dank u wel voor Anne-Jan. En dank u wel dat datgene wat u in zijn hart hebt gewerkt om hier te mogen brengen. We danken u, Vader, dat u van hem gebruik wilt maken om uw gedachten aan ons door te geven. En alhoewel we weten dat dat in alle zwakheid gebeurt, Vader, toch bidden we dat hij daarin geleid mag worden door uw geest. Dat hij de rust mag hebben om de woorden te brengen die goed zijn, waardoor wij opgebouwd en gezegend mogen worden, maar dat hij daar ook zelf door mag worden opgebouwd en gezegend. Vader, leid hem door uw geest. We danken u dat u er altijd bent, dat u uw woord ook iedere keer aan ons wilt, voor ons wilt openen, zodat wij iets meer mogen leren kennen van wie u bent. Dank u wel daarvoor. Amen.
Amen. Dank je wel. De collecten gaan nog even rond. Heel mooi. Ik ben op vakantie geweest. Ik ben alweer terug. Ik denk dat de meeste mensen alweer terug zijn. Er zullen hier nog wel een aantal mensen zijn die nog vakantie hebben. Zeker onze scholieren en studenten, die zullen nog lekker vrij zijn. Lekker. Ik hoorde het lied, The Promise Keeper. Dat deed mij denken aan nummer 23, vers 19. God is geen mens dat hij liegen zou. Als hij belooft, zou hij dat dan niet doen? Dat is de retorische vraag. Dat is ook onze God. Hij belooft het en hij doet het. Het was een stukje in de nieuwsflash over, goh, misschien hebben jullie dat wel gelezen. En ik ben eigenlijk nieuwsgierig. Wie van jullie heeft een van de evangeliën gelezen deze zomer? Kijk, dat zijn er niet heel veel. Heel goed. Maar we hebben nog een paar weken, dus succes ermee. Ik wil vandaag met jullie een stukje lezen uit Marcus. Marcus 4. Marcus 4 gaat over de zaaier. En de zaaier, nou ik heb zelf een moestuintje, een groentetuintje, heb ik al een paar jaar. En het maakt heel veel uit wat ik doe. Ik dacht van, nou weet je, ik ga het leuk doen, ik koop wat plantjes, ik zet ze erin en geef een keer wat water en dan groeit het wel. En dan vraag ik aan mijn kinderen van, goh joh, die vinden het ook nog wel leuk, zeker toen ze wat kleiner waren. Die hielpen dan. En dat was een beetje zo wat er allemaal uit voortkwam. Nou, begin voorjaar dacht ik van, nou, we gaan het een beetje anders doen. Spitten, netjes harken, zaaien, plantjes erin, onkruid wieden, regelmatig slakken weghalen. Wie heeft er nog meer last van slakken in de groentetuin? Ja. Ja, ik strooi dan toch stiekem toch wat van dat biologische gif en dat werkt redelijk. Ondertussen kunnen we wel wat courgettes eten, wat sla, wat tomaten. Maar eigenlijk is het heel wonderlijk. Ik heb ook een zaadje gekocht van tomaten, die heb ik dan er gewoon in gedaan. Dat moet je eigenlijk binnen doen in een potje, maar ik dacht, ja, zo goed ben ik dan niet. Ik doe dat dan toch maar zo. Ondertussen hebben we wel mooi zo'n hoge tomatenplant ervan. Hij staat in bloei, een beetje later dan misschien de bedoeling is. Maar hij groeit wel en dat is eigenlijk best wel wonderlijk. Je doet er een zaadje in de grond, je geeft water, dat het vochtig blijft. En dan komt er een plant uit. En als er een beetje mee zit, komen er nog tomaten aan. En dan is ons doel bereikt, we hebben vrucht. Gelijkenis van de zaaier, hoofdstuk 4. Ik weet niet of jullie het ondertussen hebben opgezocht, het wordt niet geprojecteerd. Lees in je eigen Bijbel, is belangrijk, dan kun je het ook weer makkelijker terugvinden. De gelijkenis van de zaaier staat niet alleen, praat ik trouwens te snel voor de vertaler? Of gaat dat goed? Gaat goed, dankjewel. Maar het staat niet alleen in Marcus 4, maar het staat ook in Lucas 8 en in Matthäus 13. Dus die kun je een beetje vergelijken als je die leest. En ik wou een paar stukken lezen uit Marcus 4. Ik begin bij vers 3. Dat is waar Jezus eigenlijk vanuit zijn huis, zo'n hele drukte en hoop mensen geweest, zegt, weet je wat, ik ga naar de waterkant toe en ga daar met de mensen spreken. Vanaf vers 3, luister. Zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien dat het ene deel van de zaad langs de weg viel. En de vogels in de lucht kwamen en aten het op. Ander deel viel op steenachtige grond, waar het niet veel aarde had. En dat kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het, doordat het geen wortel had en verdorde het. Een ander deel van het zaad viel in de doorns. En de doorns kwamen op en verstikten het. En het gaf geen vrucht. En nog een ander deel viel in de aarde, in de goede aarde, en gaf vrucht. Het kwam op en groeide. En het droeg 30, het ander 60 en het ander 100-voudig. En hij, Jezus, zei tegen hen, de mensen die erbij waren, wie oor heeft om te horen, laat hij horen. En toen hij alleen was, vroegen zij, die om hem heen waren, samen met de 12, hem naar de gelijkenis. En dan maken we een klein sprongetje. En dan gaan we naar vers 13. Jezus zei tegen hen, begrijpt u deze gelijkenis niet? En hoe zult u dan alle gelijkenissen verstaan? En hij legt uit, de zaaier is hij die het woord zaait. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is. In wie het woord gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, komt de Satan meteen, neemt het woord weg dat in hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degenen in wie op steenachtige grond gezaaid wordt, die als het woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen en geen wortel in zichzelf hebben. Maar zij zijn mensen van het ogenblik. En later, als er verdrukking of vervolging komt, omwille van het woord, struikelen ze meteen. En dit zijn zij bij wie in doorns wordt gezaaid. Ze horen het woord, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerte naar al het andere komt erbij en verstikken het woord. En het wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie het in goede grond gezaaid, of aardig gezaaid wordt. Ze horen het woord, nemen het aan, dragen vrucht, de 130, de ander 60 en de ander 100-voudig. Dan gaan we iets groter sprong maken naar vers 26. Ook zei hij, zo is het koninkrijk van God. Vers 26. Als iemand het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad ontkiemt, het wordt lang, zonder dat hij zelf weet hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aar, daarna de volle koren in de aar. Vier soorten grond. En als je de eerste 10 versen met de tweede 10 versen een beetje samenvoegt, dan krijg je een weg. In feite, vroeger waren er ook heel veel wegen gewoon stevig, doordat het plat getrapt was, een verharde weg als het ware, in elkaar gestapt. En dat is de persoon die het woord hoort, maar begrijpt het niet. Satan komt langs en rooft het. Is weg. Je hebt steenachtige grond. Dat is de persoon die het wel hoort, ontvangt, grijpt het. Maar ja, hij heeft geen wortel in zichzelf, staat er. En als er verdrukking of vervolging komt, dan laat hij het los. Of zoals Johannes in hoofdstuk 12 zei, als op een gegeven moment de mensen het niet meer wel geloven wat Jezus zegt, maar het eigenlijk niet hardop durven zeggen, omdat ze bang zijn voor de farizeeën uit de synagoge te worden gegooid. En dan zegt Johannes, want zij hadden de eer van mensen meer lief dan de eer van God. Dan heb je nog een derde soort grond. De doorns en distels, de grond met doorns en distels. Deze persoon uiteraard hoort het woord van God, hij begrijpt het. Probeert ernaar te leven. Maar de zorg van alle dag, de verleiding van rijkdom, allerlei begeerten, verstikt het woord en wordt onvruchtbaar. Dat is wel een pittige. Dat is een heel herkenbare. En Johannes zegt daar in hoofdstuk 15 over, in het voorbeeld van de olijfboom of de olijftakken. Iedere rank die geen vrucht draagt, neemt hij weg. Een paar versen verder, dan wordt hij buiten de plaats gebracht en verbrand met vuur. Ook geen vrucht. En er is nog een vierde soort grond. Vierde soort grond, dat is de persoon die het woord hoort, Hij neemt het aan, hij gaat ermee aan de slag, hij doet het en draagt vrucht. 30, 60 of 100-voudig, zegt Marcus en Matthäus. Lucas die wil het wat korter houden en die zegt gewoon 100-voudig. Mooie uitdaging. Dat is wat er eigenlijk staat. Voor mij was eigenlijk precies ertussenin, in vers 14, is eigenlijk een hele belangrijke sleutel. Want daarin zegt Jezus, begrijpt u deze gelijkenis niet? Hoe kan je dan de andere gelijkenissen begrijpen als je dit niet begrijpt? Dus voor hem, voor Jezus, zit er een sleutel om tot het begrijpen van de gelijkenissen. Nou, een van de belangrijkste dingen in dit verhaal is het zaad. Het zaad is het woord. En als je zaad hebt, ik heb dat ook gedaan, zo'n klein ding, dus stop je erin. En het is niet dat je dan de volgende dag en zo'n tomatenplant hebt. Nee, dat kost tijd. Dat moet groeien, je moet voedingsstoffen uit de grond hebben. En je zaait een zaadje en niet de plant of de boom die er uiteindelijk uit voortkomt. God zorgt voor het groeien en God geeft een lichaam eraan zoals hij heeft gewild. Of in Korinthe 1, vers 15. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat het, van hetgeen wat het zal worden, maar een kale graankorrel. En God echter geeft daaraan een lichaam. Wat ook staat in dit stuk, dat als het in goede grond valt, dat het zaad alles in zich heeft. Voor 30, 60 of 60-voudig vrucht. Hij heeft dus per definitie vrucht, het woord. Dat is mooi. En als we dat in het natuurlijke met dat zaadje bekijken, we hebben ook wat landbouwers hier in de gemeente, en ik doe het wat eenvoudiger, een landbouwer die ploegt, die bemest, bewatert, laat onkruid wieden. Dat is best wel chill om zomaar eens te zeggen, zo van dat je de groei, het groeit eigenlijk vanzelf. En dat is eigenlijk heel bijzonder, heel raar. Want wij doen daar helemaal niks aan. En als we het hebben over een zaadje, ja, misschien een leuk weetje, misschien wisten jullie het al niet, maar een plant als een zaadje, het kan er een plant uitkomen, er kan een boom uitkomen. Maar de dieren beginnen ook allemaal met een zaadje. Wij als mensen beginnen ook allemaal een zaadje. Het begint allemaal met een zaadje waar alles in zit om te worden zoals we zijn, het zit er allemaal in. Maar het moet gevoed worden. Maar het gaat nu niet over zaad in dit stuk, wat Jezus wil vertellen, maar het gaat over Gods woord. En Gods woord is het zwaard van de geest, staat in Efeze 6. En Gods woord is werkzaam in hem of haar die gelooft. Thessalonicenzen 2. En dat is wat Jezus eigenlijk uitlegt in Marcus. Dat laatste stukje van Marcus, vers 27 en 28. Want hij zei, zo is het koninkrijk van God. Als wanneer iemand het zaadje, zoals ik heb gedaan, die tomatenplant in de aarde werpt. Ik ga naar bed, ik sta weer op. Elke dag en nacht gebeurt dat weer. En het zaadje ontkiemt, staat daar, komt op. Zonder dat hij zelf weet hoe, staat er in vers 27 en 28. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aar, dan de volle koren in de aar. Dus het zaad moet gezaaid worden. God laat het groeien en God zorgt voor vrucht. Dus als wij het woord horen, we gaan het voeden en tijd erin steken, gaat er vrucht uitkomen. Zonder dat wij het eigenlijk in de gaten hebben. Dat is wat het zaad is, het woord. Het woord heeft alles in zich. En we hebben hier een exemplaar liggen. Daar staat alles in wat we nodig hebben om te groeien. Om te worden en te veranderen zoals we mochten zingen naar Gods beeld. Laten we eens anders kijken. We gaan kijken, het zaadje valt in de grond. Laten we kijken naar de grond. Dus focus op onszelf, ons hart. Wij zijn, wat voor grond zijn wij? Zijn wij modder? Hebben wij stenen? Hebben wij distels? Of zit er helemaal niks in? Je kunt deze gelijkenis lezen alsof er categorieën mensen zijn. Je hebt mensen die verhard hart hebben. Je hebt mensen die allerlei stenen of ondiep zijn en zich niet verdiepen en weer weglopen. En je hebt mensen die distels hebben En dus ja, eigenlijk niet toekomen aan Gods woord, maar verstikt worden. En je hebt een groep mensen die het goed doet. Zo kun je het lezen. Maar vandaag wil ik jullie een stap verder, of een stap andere manier daarheen gaan. Kijk eens naar dat je zelf die verschillende soorten grond zou kunnen zijn, afhankelijk van het deel van het woord wat je hebt gelezen. Van wat je hoort. Wat je vanochtend hoort, wat je thuis leest in de Bijbel. En kijk eens wat voor soort grond je daarvoor hebt. Hoe ga je om met de woorden van God, van onze Heer Jezus? En als ik dan kijk naar het verharde grond, je hoort het wel, je begrijpt het niet. En zoals in de tekst staat, Satan rooft het weg. Nou, we weten van Satan dat hij, Johannes 10, vers 10, een dief is. Die komt om te roven, te stelen, te slachten en te vernietigen. Terwijl Jezus de lijnrecht tegenover zegt, ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed. Dus het woord kan zomaar geroofd worden. Als je het niet begrijpt, dan ja, laat maar. Je kunt ook teleurgesteld raken. Of aanstoot nemen. Aanstoot nemen is best wel een, vind ik een beetje een hard woord. Maar als je kijkt wat het is, is het eigenlijk gewoon, er ligt een struikelblok. Je struikelt erover. Dat kan ook gebeuren. Je hoort iets. Je begrijpt het niet. En wat doe je dan? We hebben een stukje als voorbeeld wat staat in, als Jezus op een gegeven moment best wel in discussie is met de fariseeën. En die hebben eigenlijk steeds een probleem met hem. En of die nou, hij zegt zelf van, goh, wat is jullie probleem als ik netjes ben en ik eet met fariseeërs en ik ga naar zondaars toe. En ik ben vrienden met de prostituees en ik ben, noem maar op. Dan nemen de fariseeërs eigenlijk aanstoot. Het struikelt hen, het blokkeert hen om te geloven wat er in Gods woord staat. Jezus zelf zegt, zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt in Matthäus 11. En dan gaat het erover dat je er niet over struikelt. En, nou ja, jullie kennen wel dat Johannes op een gegeven moment heeft alles gedaan wat hij gedaan moest worden. Johannes wordt in datzelfde hoofdstuk als allergrootste bestempel van alle mensen die ooit op aarde hebben rondgeloopt. Groter dan Mozes, groter dan Elia, groter dan koning David. Dat zegt Jezus. Maar hij zit op een gegeven moment in de gevangenis. En dan stuurt hij twee van zijn discipelen naar hem toe. En vraagt aan, met de vraag van, bent u werkelijk de Messias? Hij zit daar, zijn omstandigheden zijn, om het heel kort te zeggen, dramatisch. Onschuldig in de gevangenis. En hij begint misschien wel te twijfelen. Of zegt, ja, is het nou echt wel zo? Hij is degene die aangewezen heeft. Kijk, zie daar, het lam Gods dat de zonde weg weet. Ik moet minder worden, hij moet meer worden. Dat is die Johannes. En hij heeft het moeilijk. En Jezus antwoordt aan zijn discipelen van de Johannes. Kijk wat ik allemaal doe. En dan citeert hij eigenlijk Jesaja. Heeft hij gedaan wat in Jesaja staat. Lammen lopen, doven horen, zieken genezen, doden worden opgewekt. En dan stuurt hij ze naar huis en zegt hij, zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Dat zegt hij tegen Johannes. Zalig, gelukkig, genezen, van zijn pijn, hersteld, dat is wat het woord allemaal inhoudt, die niet over mij struikelt. En dan pas, als hij die weg zijn, gaat hij eigenlijk Johannes ophemelen. Dus Johannes moet het doen met het woord van, hey, struikel niet over mij, zie wat het woord heeft gedaan en zie wat ik doe. Zie wie ik werkelijk ben. Dat is moeilijk. Zelfs hij. Maar het resultaat is als je een woord hebt en je doet er niks mee, je gaat er niet verder mee verdiepen en je laat het liggen, is dat dat deel van het woord wat je hebt gelezen geen vrucht gaat dragen. Je kunt ook op rotsachtige grond. Stel, je hoort het woord wel en denkt, yes, oh, dat is mooi. Je wordt er blij van, je gaat ervoor en dat gaat groeien. Maar als je niet wortelt, ja, wortelen, ja, wortels kun je eten. Zo staat het, als je niet wortelt, ja, wat is wortelen? Wortelen doe je door mediteren. En dan staat erin, je moet wortelen, je moet dag en nacht, moet je Gods woord overpeinzen. Staat op Psalm 1. Dag en nacht. Oké, dat is pittig. Dat is veel. Hoe doe je dat? Het is best wel lastig als je aan het werk moet. Misschien kennen jullie wel dat jullie wel eens een probleem hebben. Ik heb ze wel eens en dan denk ik, hoe moet ik dat oplossen? En dan ben je erover na aan het denken. Maar goed, op een gegeven moment moet je naar het werk toe en dan ga je naar het werk en dan ben je de hele dag bezig. Maar op het moment dat ik dan pauze heb, dan komt het weer naar boven en dan ga je er weer aan denken. Dat moet wel opgelost worden. Hoe ga ik dit vertellen? Of hoe ga ik dat iemand uitleggen? Of hoe moet ik die rekening betalen? Moet ik dit zus of zo schuiven? Je bent daarmee bezig. Je gaat piekeren. En als je pech hebt en je bent echt serieus bezig met een situatie, dan word je 's nachts wakker en plof, je staat aan en ja hoor, daar heb je het alweer. Dat onderwerp schiet gelijk door je hoofd en je ligt te draaien en te keren. Dat is niet mediteren, dat is negatief mediteren. Dat is piekeren. Het goede nieuws is, als je kunt piekeren, kun je ook mediteren. Dus je kunt wortelen. En wortelen zorgt dat je gaat veranderen. Je gaat nou vastkrijgen in Gods woord. Het gaat niet over kennis van Gods woord. Het gaat over veranderen. Het gaat over een leefstijl, hoe je ermee bezig bent. We hebben een mooi voorbeeld ervan in Handelingen 2. De eerste gemeente die er is. He, want zij volharden in de leer van de apostelen. Kwamen dagelijks bij elkaar en braken het brood. Zij volharden in het onderwijs, in het tot zich nemen van Gods woord. Maar als je niet gaat wortelen, als je niet gaat mediteren, en je doet het een keer een stukje, weer een stukje of niet een stukje, heb je dan genoeg houvast? En als je niet genoeg houvast hebt, zoals in dit voorbeeld staat, en het wordt moeilijk en ze zeggen, ja, die Jezus van jou, die is wel een mooie kerel. En je zegt alleen maar dat er mannen en vrouwen zijn. Dan sta je dan op je werk. Wat ga je dan doen? Laat je het maar gaan? Spreek je tegen? Help? Maar als je het niet doet, dan op een gegeven moment zeg je, nou ja, laat me, laat dit momentje maar laten. En voor je het weet ben je een paar maanden verder en dan laat je het nog steeds. Dan ben je het kwijt. Dan ben je het geloof voor dat woord van God ben je kwijt. En er is geen vrucht. En dat kan ook heel makkelijk zijn. Het kan gewoon ook op school zijn dat je een beetje aan wordt gekeken. Van, dan heb je die vreemde vogel die voor Jezus gaat. Hij praat er ook al de hele tijd over. Nou zeg, laat hem maar. Ja, wat doe je dan? Je wilt wel bij die groep horen. We hebben allemaal het verlangen om bij een groep te horen. En zeker voor de jonge mensen, op school bent, dan wil je deel zijn van een groep. Want dat stimuleert, versterkt, dat bouwt je op. Wat doe je dan? Welke groep is voor jou? En dan is het moeilijk. Maar toch moet je zorgen dat je je goed houvast hebt in Gods woord. Want anders verlies je je geloof. Komt de zon op, verdort het, er is geen vrucht. Dat is een beetje belangrijk, want er zit tijd tussen. Je hebt wel een zaadje geplant, je hebt het woord, je gelooft het, maar het kost tijd voordat de vrucht uitkomt. Als je dan naar derde een ander woord krijgt, en het valt in de grond met de doorns en distels. Je hoort het woord, je neemt het aan en je denkt, yes, dat is een goed woord en je gaat ermee bezig. Je gaat erover denken, over mediteren en je doet. Het groeit, er komen bloemetjes in de tomatenplant. En dan heb je de distels en de doorns. Het moet strijden tussen de voedingsstoffen die erin zijn. Welke plant gaat het krijgen? Welk woord gaat het krijgen? Welke aandacht gaat het krijgen? Ben je de hele dag bezig met een lastige? Ik heb te weinig geld, hoe ga ik dit of dat moeten betalen? Hoe ga ik dit regelen? Hoe moet ik eindjes aan elkaar knopen? Of ben je in de luxe positie dat je zegt, nou ja, maar mij wat uit. En dan pak dit wel en je hele boodschappenkar zit gewoon vol van, ja, nou het kan. Ik heb er geen problemen, ik heb geld genoeg. Je gaat leuke dingen doen. Ja, ik ben zo druk. Ik heb geen tijd voor de Bijbel. Maar ook leuke dingen om van te genieten. En als je veel geld hebt, wat de meeste van ons hier wel hebben, dan is het heel belangrijk dat je het niet denkt, het gaat wel goed, dan word je ook lui. Dan laat je het ook weer hangen. Dan wordt het woord van God verstikt. Op zich zijn dingen geen zonde. Hè? Het is niet erg dat je geniet van het geld wat je hebt, of dat je bezig bent met de problemen die je hebt, want die moeten opgelost worden. Dat is op zich helemaal niks mis mee. Dat moet je ook doen, anders los je het niet op. Maar het woord van God is daar minstens zo belangrijk. Wat zegt het woord van God over jouw situatie? Wat mag je doen? En als bemoediging zegt Matteüs hoofdstuk 6. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. NBV 4:21. Je hebt maar zoveel tijd. Je hebt maar 24 uur op een dag, ik tenminste. Je hebt maar ook maar zoveel tijd in een week, in een maand, in een jaar, in je leven. Waar geef je het aan? Laat je het verstikken door de doorns en de distels? Waar vul je je hart mee? Ja, maar het is lastig als er van alles door je hoofd heen gaat. En dan zegt Paulus in Korinthe 2, wij mogen elke gedachte die binnenkomt, goede, slechte, zorgen, gevangen nemen, die gedachte pakken en voor de troon van God brengen, voor Christus brengen. Want Hij gaat er wat mee doen. Dat is wat Hij belooft. Is dat makkelijk? Nee, kost tijd. Maar let wel op waar je je tijd insteekt, waarmee voed je het. Nou, makkelijk voorbeeld van jullie, ik heb hem niet op zak zitten. Wie heeft er een smartphone? In je smartphone staat ook je schermtijd. Kijk eens naar hoeveel uur dat is per dag, afgelopen week, kun je zo kijken. En als je dan een goed excuus hebt, ik gebruik hem voor de navigatie, je zit dan een paar uur in de auto, dan scheelt dat weer een paar uur. Maar kijk daar eens gewoon eens naar, hoeveel tijd zit je en alleen nog achter de telefoon? Want dan ben je vaak niet bezig met Gods woord. Ja, maar Jan, dan gaat het ook zo goed. Het gras is groener aan de andere kant van het hek. Nou, ik zal je uitleggen, het is niet groener aan de andere kant van het hek, het is groener daar waar het water krijgt. Lees het woord. Lees het nog eens, mediteer, koud erop en bid ook voor de openbaring van de Heilige Geest. Van waar vind ik dit, waar moet ik dit vinden? Zoek het. Want God belooft. We hebben het mooi, net mooi gezongen, we hebben het volle borst hebben het gezongen. Jesaja 55, wat zegt God? Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. En het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Gods woord is krachtig en zal vrucht dragen. Want dan komen we eigenlijk al aan bij grond 4. Ja, welk woord heb je gehoord? En dan hoort dat je hoort en je neemt het aan en je denkt, yes, dat is hem. En je gaat ermee bezig en je gaat er nog eens mee bezig. En je leest het en je praat erover met andere mensen. En het groeit en het draagt vrucht. Klaar. Maar wat is dan het verschil tussen die laatste soort grond, het vierde soort grond en die andere drie? Want geen van die drie heeft vrucht te dragen. En er zijn mensen die maken dan een verdeling. Je hebt dan vier soorten grond, dat is allemaal 25%. 75% is niks. Dan heb je nog 25% over die dan 30, 60 of 80% vrucht draagt. Ik weet niet hoeveel mensen in welke groep vallen. Dus ik doe daar niet zo heel veel mee. Maar het is maar een kleine groep die vrucht draagt. Althans de woorden die binnenkomen. Maar wat is nou het verschil van die grond? Wat heeft het nou meer dan die andere soorten? Helemaal niks. Hij heeft niks meer. Hij heeft juist veel minder. Hij heeft minder rotsgrond. Stenen heeft hij niet, geen doorns niet en geen distels niet. Hij heeft minder distels, minder doorns en minder stenen. Het is leger. Zodat alle voedingsstoffen naar de plant kunnen gaan, naar het zaad kunnen gaan, naar Gods woord. En zoals dan in het laatste stukje van Markus staat, dat eerst de halm komt, dan de aar, dan de volle koren in de aar. Dat wil zeggen dat dat tijd kost. Er zit tijd tussen. Het is niet nu en morgen is het klaar. Het moet groeien. Het heeft tijd nodig. En God laat het groeien. Als jij de aandacht geeft aan zijn woord, als jij aandacht geeft aan hem, gaat het groeien. Dat is wat er staat. Zonder dat je het zelf weet hoe. Vers 27. Want de aarde, wij, brengt vanzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aarde, dan de volle kaar. Dan de volle koren in de aarde. Wat doe je? Als je het niet begrijpt, begin je gewoon overnieuw. Rustig moment, in je stille tijd, in jouw moment. Opnieuw lezen. Geef het jouw tijd en aandacht. Laat je niet afleiden door stenen. Worstelen, maar worstel en wortel en mediteer op Gods woord. Laat je niet afleiden door de distels of de doorns. Maar focus je op Gods woord. En breng je gedachten die al die dingen mee zijn. Wat niet makkelijk is, daar hebben we elkaar voor. Maar breng al die gedachten in de eerste plaats bij God, bij Jezus. En je hebt maar 24 uur per dag. Het zaad doet wat het moet doen. God doet wat het, laat het zaad groeien, doet ook wat hij moet doen. En zoals Lucas al zei, dan draagt het vrucht, of honderdvoudig vrucht. De grond moet het voeden, wij. En Gods woord is genoeg om te laten groeien. De vraag is, in welke grond laat jij, laat ik, het woord van God, wat ik vandaag, of morgen, of overmorgen hoor, lees, vallen? Wat doe ik ermee? Hoor het woord, mediteer erop, begrijp het woord, gehoorzaam het woord. En dan blijf me verbazen, zowel bij dat zaadje dat het zomaar komt, dan zul je automatisch vrucht gaan dragen. Dat is wel belofte, dat is mindblowing voor mij. Want ik hoef daar helemaal niet zo voor krom te liggen. Ik moet mijn focussen op God, op zijn relatie met en op zijn woord. En ik wil afsluiten met een bemoediging. Uit het Oude Testament, uit Jozua 1. En de meeste mensen kennen Jozua wel van vier woorden. Wees niet bang, maar wees moedig. En vers 7, Jozua 1 vers 7 begint met: wees sterk en moedig. Bovenmate, om waakzaam te zijn en te doen heel de wet die Mozes, mijn dienaar, aan jou heeft geboden. Het hele woord van God. Wijk niet van het woord af, niet naar links, niet naar rechts. Opdat met doel je voorspoed zult hebben, overal waar je gaat. Vers 8. Laat de boekrol van deze wet niet zich niet verwijderen uit je mond. Spreek het uit. Dus niet alleen lezen en horen, maar spreek het uit. Overpeins hem dag en nacht. Psalm 1. Dag en nacht mee bezig zijn. En het kan dus. We kunnen piekeren. We moeten ons oefenen in het mediteren. Met als doel dat je waakzaam bent. En dan doet dat je waakzaam bent om te doen naar al wat daarin is geschreven. Dat is de bedoeling. Dat je dat gaat lukken. Want dat laat je je wegen gelukken, dan heb je voorspoed. Vers 9. Heb ik je niet geboden? Wees sterk en moedig. Dus doe het. Ondanks in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Zit er niet. Wees niet versaagd. Want met jou is die ene, is de eeuwige, is je God. Overal waar je gaat. Graag met jullie danken. Vader, wil u danken, Heer, voor uw woord, Heer, voor wat u heeft laten opschrijven. Heer, dat u het zo duidelijk zegt dat dit een sleutel is, Heer, tot het begrijpen, Heer, van al uw voorbeelden, Heer. Net als die parel, waar alles voor wordt weggegeven, dat die, zoals in het boekje staat, het wiebeloertje, maar dat hij alles kwijtraakt, Heer, om die ene parel te kopen. Dat hij alles wil hebben, om alles te hebben. zich niet laat afrijden door dorens en distels. Vader, ik wil u danken, Heer, dat u ons helpt en leidt, Heer, om uw woord te lezen, om uw woord te begrijpen, het vast te houden en te kauwen en te kauwen. En dat het vrucht zal dragen. Heer, want uw woord is waar. U liegt niet, Heer, want wat u belooft, doet u. Heer, we hebben het gezongen uit volle borst. Heer, en zoals ook in het Nieuwe Testament zit, kom ons ongeloof te hoop, want wij geloven u. Wij willen u vertrouwen. Heer, en als ik kijk naar onze gemeente, waar ziekte is, waar verdriet is, waar stille armoede is. Heer, dan zie ik ook mensen, Heer, die het goed gaat. Alles draait en zeilt en alles loopt en gaat. Heer, maar u zoekt, Heer, naar mensen die u werkelijk aanbidden, Heer. Die u werkelijk zoeken naar uw hart. Die u zoeken in uw woord, Heer. Heer, en u helpt ze altijd, want dat belooft uw woord. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere zal u worden gegeven. Heer, ik wil u daarvoor danken dat uw woord waar is en dat u ons helpt en leidt, Heer. Maar wilt u ons ook helpen te focussen? Wilt ons doen groeien? En ons leiden, Heer. Ik wil u daarvoor danken.